Dames en heren, iedereen is er, toch? Volgens mij, nou, oh ja, Dick is weer terug. Goed. Je haar zit goed. Wij gaan het hebben over strategisch grondbeleid Haarlemmermeer 2024-2029. Ja, nou, wie mag ik als eerste het woord geven? Ja, meneer Blom, CDA, gaat uw gang.
Ja, nu zit hem haar nog goed. Ja, voorzitter. Het kader strategisch grondbeleid Haarlemmermeer 2024-29. In dit voorstel stelt het college zich kaders hoe ze zich bewegen in de grondmarkt de komende jaren. Specifiek het situationeel grondbeleid als kader te gebruiken voor de ruimtelijke ontwikkelingen de komende jaren. In de praktijk komt het erop neer dat voor elke situatie een passend beleid wordt gekozen van actief grond verwerven, faciliterend tot publiek-private samenwerking. Alles is hier dus mogelijk. Van echte kaders is in dit voorstel dus geen sprake. We zien dat het college actief de markt opgaat in het stationsgebied van Hoofddorp en zich grondposities verwerft tegen stevige prijzen. Dit noemen wij een actief grondbeleid. Wij hebben deze aankopen, welke zeker niet zonder financiële risico's waren gesteund, met het doel van de ontwikkeling in dit gebied in ons achterhoofd. Door deze aankopen wordt er een verandering in dit gebied geïnitieerd, welke hopelijk door andere grondeigenaren wordt gevolgd. Maar bij strategisch grondbeleid moet er eigenlijk meer van de waardevermeerdering van de grond door de bestemmingswijziging richting de gemeente vloeien, zodat wij er de noodzakelijke dingen van kunnen doen, in groen, blauw en grijs. Al jaren reserveren wij 10 miljoen in onze begroting voor strategische aankopen. Hoe mooi zou het zijn als wij meer van de bestemmingswijzigingswinst van gronden kunnen binnenhalen, in plaats van de ontwikkelaars te spekken. Ontwikkelaars die ons proberen af te schepen met een minimale afdracht voor groen, blauw en grijs. In het verleden hebben we bewezen dat we het kunnen. Vele wijken zijn door actief grondbeleid ontwikkeld en van de toen ontstane winsten waren we in staat om meer voor onze inwoners te betekenen. Dit zouden wij volgens ons weer kunnen. Graag een reactie van het college. Voorzitter, dit is wat wij het college wilden meegeven over dit onderwerp.
Dank u wel, meneer Blom. Dan mevrouw Koolmoes van de HAP.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, voorzitter, we hebben de afgelopen weken al regelmatig over de grondprijzen en nota's en TNPG's. Het is allemaal voorbij gekomen. En vanavond gaan we het over de kaders hebben. Had wat moeite bij mij om weer een stuk te komen waarin ik wat origineel kon zijn. Het vlekloos overgaan van de ruimtelijke ordening naar de omgevingswet, daar hebben we het eigenlijk over. Want in de basis blijft wel alles hetzelfde. Er komt alleen een andere naam aan te hangen. We gaan elke 4 jaar dit plan herzien en met de huidige ontwikkelingen, waarin de prijzen snel fluctueren, vragen wij aan de collega's, is het niet handiger om dit elk jaar even te doen? Nou, wonen is onze ambitie en we zien ook dat veel hindernissen genomen moeten worden om vaart in de nieuwbouw te krijgen. Maar er bestaan ook kansen. En tijdens de informatieve bijeenkomst over economie was er zo'n moment dat we wellicht een kans zagen om woon- en met werken te combineren. Mijn fractie wil er energie in steken. En we gaan kijken of we zoiets meer uit kunnen werken. Het is een hele inleiding, voorzitter, maar we denken er sterk over om met een initiatiefvoorstel te komen. We zijn als HAP ervan overtuigd dat er meer dynamiek zit in ons grondbeleid. Het is onontbeerlijk voor een goede toekomst voor onze mooie gemeente. Tot zover.
Ik zat net... U had het over een inleiding. Ik denk, nu gaat het komen. Dat was zo... Oké. Nou, verrassend. Mevrouw Hogevorst, voorzitter.
Dank u wel, voorzitter. Vandaag bespreken we het strategisch grondbeleid. Een beleid wat vooral wettelijk bepaald is, dus we kunnen er beperkt op sturen. Forta is een partij die graag ziet dat we faciliterende gemeenten zijn. Een gemeente die niet op de stoel van de regisseur gaat zitten, maar vooral faciliteert wat onze inwoners, ondernemers en omgeving nodig heeft. We zijn dus blij dat we in het strategische grondbeleid een faciliterende kant op bewegen en niet te veel sturen op een publiek-private of een actief grondbeleid. We hebben wel 2 zorgen. We zien graag dat we een faciliterende gemeente zijn, maar we moeten...
Mevrouw Hogevorst, ik krijg de interruptie van meneer Staal van GroenLinks.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik lees het beleid toch anders, dus ik wilde even kijken hoe dat valt. Want volgens mij geeft het kader vooral aan dat zeg maar, alle varianten mogelijk zijn en dat er niet per se op faciliterend wordt ingezet, maar dat er per casus wordt bekeken wat het best past. Hoe ziet u dat?
Via de voorzitter, alsjeblieft, meneer Staal. Mevrouw Hoogvorst, gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. Via de voorzitter, meneer Staal. Dat heb ik ook gelezen. Alleen als ik het grondbeleid goed lees, zie ik wel dat we wat meer een faciliterende kant op bewegen als de andere twee. En dat is ook wat ik benoem. Dat we meer een faciliterende kant op bewegen en niet te veel sturen op de andere kant. Terwijl...
Gaat u verder met uw eerste termijn en bewaart u de rest van dit gesprek voor de tweede termijn, alsjeblieft. Mevrouw Hoogvorst.
We zien graag dat we een faciliterende gemeente zijn, maar we moeten natuurlijk ook weer niet de taken van de ontwikkelaars overnemen. Als Forza zien we namelijk ook graag dat de zelfredzaamheid van onze inwoners en bedrijven gestimuleerd worden. We willen het college dus meegeven dat we niet te verzorgend zijn naar de grondspeculant. Het is de taak van de ontwikkelaar om de openbare ruimte in te richten voor het gebied. Laten we als gemeente niet de taak op ons nemen en onnodig geld van onze belastingbetalende inwoners gebruiken terwijl de grondspeculant met onnodig hoge winsten in zijn handjes knijpt. Als tweede zijn wij niet erg enthousiast over het WVG en hopen dat het college hier pas op de plaats inhoudt en bij iedere stap de raad op tijd en uitgebreid informeert. Tot zover.
Dank u wel. Wie mag ik dan het woord geven? Meneer Bier en daarna mevrouw Hip. Meneer Bier, gaat u gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Voor D66 is dit een raadsvoorstel en een kader dat prima aansluit bij de praktijk van vandaag. Ik wil er wel bij aantekenen dat het strategisch grondbeleid ook kan betekenen dat je gaat desinvesteren. Er zal de komende 6 jaar nog best wel wat gaan gebeuren richting 2030 en alle milieueisen. Dat is iets waar het kader niet in voorziet. Het moet een positief rendement hebben en een positieve business case. En ik denk dat we daar de komende, zullen we zeggen, 5 jaar woorden voor moeten gaan vinden. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Hup, ChristenUnie SGP.
Dank u, voorzitter. Onze fractie ChristenUnie SGP heeft kennis genomen van de beslispunten, daar goed over nagedacht, maar we kunnen daar zeker mee instemmen. Eigenlijk hebben wij niets inhoudelijks kunnen aanmerken op de voorliggende kader. Het voorliggende kader is een goede opvolger van de vorige beleidskader. Het stuk zit goed in elkaar en er is letterlijk overal aan gedacht. Het kader is goed uitgewerkt, de omgevingswet is natuurlijk hierin meegenomen, alles staat tot in detail toegelicht. Wij hebben natuurlijk een standpunt in te nemen over grondbeleid binnen onze gemeente, dus daar zou ik nu mijn resterende minuten aan willen besteden. Wij vinden namelijk dat verwerving van gronden geen doel op zichzelf is, maar wel een effectief middel om als gemeentebestuurder regie te kunnen houden bij de realisatie van bouwopgaven, de ecologische hoofdstructuur en andere groenvoorzieningen. Het heeft echt sterk onze voorkeur dat strategische grondposities door vrije onderhandelingen verworven kunnen worden. En dat de gemeente niet zal optreden als ontwikkelaar van gronden op en rond Schiphol in samenwerking met particuliere ontwikkelaars. Zoals wij dan hebben kunnen lezen, is het grondbeleid een middel om ruimtelijke doelstellingen op het gebied van wonen, werken, energie, natuur, recreatie, infrastructuur en maatschappelijke voorzieningen te realiseren. Dus het doel van dit beleid is dat grond in voldoende mate op tijd beschikbaar is. Dus dit is helemaal een beleidsdoelstelling naar ons hart, voorzitter. We hebben voldoende vertrouwen in het college dat dit proces ook gedegen zal verlopen. Het enige wat wij niet willen is onteigening. Onteigening onder de omgevingswet was voorheen geregeld in de onteigeningswet. Dit biedt de gemeente de mogelijkheid om in het algemeen belang te onteigenen, maar wij zouden toch eigenlijk liefst dit willen voorkomen, mits mogelijk. En anders om dit alvorens aan de gemeenteraad voor te leggen, zodat wij dan als raad de belangen en de afweging kunnen maken of dit echt een strategische aankoop is. Maar als er dan toch onverhoopt onteigening van gronden plaats zal vinden, vinden we eigenlijk dat de onteigenden echt recht hebben op een schadevergoeding die overeenkomt met de gangbare verkeerswaarde van de grond, verhoogd met een passende vergoeding voor bedrijfsschade. Ik rond af, voorzitter. Aangezien het kader strategisch grondbeleid periodiek tenminste eenmaal in het jaar aan de raad wordt voorgelegd, voelen we ons zeer bevoorrecht dat wij hier ons zegen over mogen geven. Dus bij deze, tot zover, voorzitter.
Goed, dank u wel. U heeft geen spreektijd meer. Wie mag ik, meneer Beuzenberg, SRH?
Ik ben heel snel klaar, voorzitter. Het is een prachtig mooi raadsvoorstel. En daar waar de belangen van de gemeente goed behartigd worden door het college, zul je ons niet horen klagen. Grondzaken zijn maatwerk en dat moet wel goed komen. Dank je.
Dank u wel. Wie? Hagemeijer, gezond.
Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, zoals in het raadsvoorstel gemeld, zal het nieuwe strategisch grondbeleid niet wezenlijk anders zijn dan het huidige beleid dat we vandaag de dag al voeren. En het huidige beleid werkt naar onze mening prima. Het geeft ons als gemeente meerdere instrumenten om onze ontwikkeldoelen te behalen en het maakt ook maatwerk mogelijk. En dat is eigenlijk niet alleen handig voor ons, maar ook voor onze inwoners en ondernemers. Want niet elke situatie is hetzelfde, dus de meerdere instrumenten om tot een goede oplossing te komen is alleen maar handig. En hoewel het nieuwe beleid dus een voortzetting is van het huidige beleid, is er wel een aanpassing gedaan. En dat is dus de Omgevingswet. En in het stuk staat dan ook dat de Omgevingswet de systematiek en de hoogte van de financiële bijdrage door derden kan veranderen. Dan hebben we eigenlijk maar één vraag. Kan het college aangeven wat deze impact dan is? Wat is dan eventueel het negatieve of het positieve bedrag wat wij mis gaan lopen of extra gaan krijgen, omdat we nu aan de Omgevingswet gebonden zijn? Dat was het eigenlijk. Dank u wel.
Dank u wel. Meneer Staal, GroenLinks, gaat uw gang.
Dank u wel. Ja, wij vinden het ook goed dat het beleid zo breed mogelijk is toegepast, zodat per casus bekeken kan worden welk vorm het best past. Wij willen deze maatwerk ook graag. In praktijk komt het dus wel op neer dat er veel verantwoordelijkheid bij het college ligt. Hè? Want die bepaalt uiteindelijk welk soort beleid dus per casus wordt toegepast. Wij willen hier vanuit GroenLinks aan het college in ieder geval meegeven dat wat ons betreft er meer actief grondbeleid zou mogen toegepast worden. Er zijn veel ruimtelijke opgaven. Stap in en ga daar actiever achterna om die strategische posities te verwerken. Oftewel actiever actief grondbeleid. Ik ben ook benieuwd hoe daar bij de collega's over wordt gedacht, dus voor de tweede termijn. Daarnaast vinden we het ook onwenselijk dat als een gemeente het een klein beetje eigen grond wat we hebben om te ontwikkelen, dat daar dus ook nog de mogelijkheid is om daar een PPS van te maken. Zeker als het bijvoorbeeld een concessie betreft. Wij zouden veel liever zien dat dat wellicht wordt uitgesloten en dat we dan gewoon zelf doen. Als we die paar stukjes grond die we zelf hebben en waar we makkelijker op kunnen sturen middels een tender uit te zetten naar de markt. Tot slot, op de laatste pagina de macro-aftopping. Hoe neemt de college de raad daar mee als zo'n casus voorkomt? Of wordt er vooral achter de schermen besproken door aan de business case te sleutelen? Lees duurdere woningen toe te voegen waardoor het rendement hoger is en de business case toch sluit. Graag een reactie van het college daarop. En ik ben ook benieuwd hoe de collega's dat zien. Want wat ons betreft is er dan dus ook een macro-aftopping nodig als dat meer betaalbare woningen toevoegt. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Staal. Meneer Van Laar, ik dacht dat u als laatste wilde, maar...
Nee, ik wilde naar meneer Staal, zodat ik kon zeggen dat ik het helemaal met hem eens was.
Ja, want ik wilde wel even nog dit moment gebruiken om aan te geven dat dit uw allerlaatste keer is dat u het woord voert voor deze raad. Dus bij luisteren, vol spanning en aandacht.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, ik wilde me inderdaad aansluiten bij de heer Staal, want ik wist al wat hij ging zeggen. Dus dat scheelde alvast alweer tijd. En het is inderdaad mijn laatste keer. En zoals iedereen in de politiek weet, als je je afscheid helemaal hebt aangekondigd, dan neemt je invloed ook enorm af. Maar ik ga toch nog maar proberen om een punt te maken, voorzitter. De heer Blom heeft denk ik gelijk dat dit een kader is zonder kaders. Dus het is een kader waarin staat dat je alles kan doen wat nodig is in een bepaalde situatie. En de heer Staal heeft dan ook gelijk dat heel veel beslissingsbevoegdheid eigenlijk bij het college legt. En dat de raad dan pas aan bod komt als een weg al heel lang is afgewandeld. En dat hebben we vanavond ook gezien. Dat soms wel fijn is als de raad daar toch eerder in wordt meegenomen. Tot nu toe is de PvdA echter niet heel ontevreden over het grondbeleid van het college. Dus het is ook niet dat we ontevreden zijn en daarom iets anders zouden willen. Maar de vraag is wel, zouden we niet eerder in het proces al als raad keuzes voorgelegd moeten krijgen over wat je in dit geval, in bepaalde gevallen, aan grondbeleid gaat toepassen. Welke keuzes je maakt als college en of dat dan wel verstandig is. Want we hebben toch het idee dat we daar soms te laat zitten. Wat wij ook misten in het beleid was de erfpachtconstructies. Daar hebben we al vaker om gevraagd. Zou je nou niet via erfpachtconstructies de woningen, de allergoedkoopste woningen, nog wat goedkoper kunnen maken? Zodat starters echt een kans krijgen op de woningmarkt. Ook als ze geen tweeverdiener zijn of drie keer modaal verdienen. Die woningen van onder de 250.000 euro waar we al vaak om hebben gevraagd. Dat zal je toch met je grondbeleid mogelijk moeten maken. Dat die gebouwd worden. Dus daar wil ik het college ook nog één keer toe oproepen. En dat was het, voorzitter. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Van Laar. En bedankt voor uw inzet. Meneer Blankenstein, VVD.
Dank voor het woord, voorzitter. Bouwen, bouwen, bouwen. Dat is wat we als raad allemaal willen. En dat is ook waar we het college met dit strategisch grondbeleid best wel mee op pad kunnen sturen, denk ik. En dat we zoveel mogelijk kunnen gaan bouwen. Wat betreft de inhoud van het strategisch grondbeleid heeft de VVD niet heel veel opmerkingen. Er is echter wel één punt wat we ter sprake willen brengen. Die vindt u helemaal achteraan op de bijlagen van het strategisch grondbeleid. Namelijk de financiële bijdrage aan de zogenaamde supra-bovenwijkse voorzieningen in Haarlemmermeer. Laat me u meenemen in die wereld. Als we gaan kijken, hebben we dat opgesplitste financiële bijdrage per woningsoort. Een sociale huurwoning betaalt een ontwikkelaar 1800 euro voor. Een middeldure huurwoning 3600 euro. En de betaalbare koopwoningen, daarvoor draagt een ontwikkelaar 7100 euro bij. Voorzitter, dit is ontzettend oneerlijk. En waarom is dat nou zo? Hebben we hier dan de illusie dat mensen met een sociale huurwoning 4 keer zo weinig gebruik maken van de voorzieningen in de Haarlemmermeer? Hebben we het idee dat middeldure huur 2 keer zo weinig gebruik maakt van de voorzieningen in de Haarlemmermeer dan de betaalbare koopwoningen? Ik denk dat dat oneerlijk is, omdat dat zeker niet het geval zou zijn. Ten tweede vinden we het als hele raad belangrijk dat we betaalbare koopwoningen bouwen. Dus laten we dan kijken of we de bijdrage van deze betaalbare koopwoningen naar beneden kunnen krijgen. Want alleen op die manier kunnen we ervoor zorgen vanuit de gemeentekant dat we die betaalbare koop wat betaalbaarder kunnen maken.
Meneer Blankenstein, u krijgt 2 interrupten. Eerst meneer Beuzenberg, dan meneer Bier.
Ja, dank u voorzitter. Ja, ik wil eigenlijk aan de VVD vragen of ze op de hoogte zijn van de bouwkosten per vierkante meter voor de woning. En wat er gevraagd wordt door een projectontwikkelaar om die woning te verkopen per vierkante meter.
Meneer Blankenstein.
Nou, voorzitter, ik denk dat dat voor dit verhaal niet relevant is. Het gaat hier puur over de bijdrage per woning waar ik het over wil hebben. En als we dan gaan kijken, ik wil er best op meneer Beuzenberg inhaken. Als we gaan kijken, een middeldure huurwoning kan exact dezelfde woning zijn als een betaalbare koopwoning. Dus daar zit helemaal geen verschil in die vierkante meters dan. Dus dan ga ik graag verder met mijn betoog. Oh nee, er is
doen we straks in de tweede termijn, want meneer Beuzenberg heeft een vervolgvraag. Doen we in de tweede termijn. Dat is even wat lekkerder voor het debat. Meneer Bier, gaat u gang?
Ja, begrijp ik nou goed dat het VVD voorstelt om een vast percentage te gaan hanteren van de bouwkosten. Want ik denk dat de heer Beuzenberg van het Sociaal Rechts wel gelijk heeft.
Ik heb altijd.
Die kosten kunnen behoorlijk oplopen en dan kan het percentueel best wel eens mee kunnen vallen.
Dat is een ja of nee vraag, meneer Blankenstein.
Nee, voorzitter, dat stelt de VVD niet voor.
Dan geef ik het woord aan meneer Van Laar, die had ook een interrupt.
Ja, voorzitter, ik ben wel benieuwd wat de VVD dan wel voorstelt. Maar in ieder geval, op sociale huurwoningen wordt geen winst gemaakt. Hè? Dus als je die neerzet, dan zit er een onrendabele top op. Op een huurwoning denk ik ook minder dan op een grondgebonden koopwoning. Dus op het eerste gezicht lijkt het mij wel logisch. Dus ik vraag me af waar het nou precies op gebaseerd is. Moeten woningcorporaties meer gaan bijleggen? Is dat dan het voorstel?
Korte interrupt alsjeblieft. Meneer Blankenstein, gaat u gang.
Nee, voorzitter, dat is helemaal niet het voorstel. Want Den Haag heeft bepaald dat wij aan woningcorporaties eigenlijk bijna helemaal geen financiële bijdrage voor sociale huurwoningen meer mogen vragen. Dus dat is niet wat ik voorstel.
Nog een interrupt en dan gaat u echt verder met uw eerste termijn. Mevrouw Koolmoes van Hoop.
Dank u wel, voorzitter. Ja, heel kort. Ik wil weten waar meneer het bedrag vandaan haalt. Want ik zie een rijtje hier met hele andere bedragen. In het middensegment bovenwijksgroen 2550 en bovenwijksinfrastructuur 2825. Dus waar komt uw bedrag vandaan van 7100 euro?
Bijlage 2 met alle totalen van de voorzieningen. Dan ziet u dezelfde bedragen als ik ze voor mij heb, voorzitter.
Goed, gaat u verder met uw eerste termijn.
Dank u wel, voorzitter. Ik was gebleven erbij dat we het als raad belangrijk vinden om betaalbare koopwoningen te realiseren. Dus, en dat het oneerlijk is dat sociale huurwoningen en middeldure huurwoningen dan zoveel goedkoper zijn qua financiële bijdrage dan de betaalbare koopwoningen.
Weer een interrupt. U zegt spannende dingen. Meneer Staal van GroenLinks, gaat uw gang.
Vierde voorzitter, inderdaad. Meneer Blankenstein die zegt, het is zo belangrijk dat we meer betaalbare woningen gaan bouwen. En dan in de eerstvolgende zin pleit u om de bijdrage van betaalbare woningen en sociale huurwoningen te verhogen. Maar dan worden die woningen toch ook duurder? Of zie ik dat nou verkeerd?
Meneer Blankenstein, gaat u waarschijnlijk vertellen dat u iets verkeerd ziet. Gaat u gang.
Ja, dat ziet u zeker. Dat ziet u niet verkeerd, voorzitter, maar de heer Staal wel. Ik stel helemaal niet voor dat we die sociale huur omhoog, dat we de financiële bijdrage van de sociale huur omhoog gooien. Ik zeg alleen dat het de VVD handig lijkt om te kijken, vinden we die verhouding die we op dit moment hebben tussen middendure huur en betaalbare koop, vinden we terecht dat die betaalbare koop 2 keer zo duur is. Dat is wat ik zeg, voorzitter.
U verder met uw eerste termijn en ik nodig iedereen uit om straks in het debat lekker op elkaar los te gaan. Meneer Blankenstein, gaat u gaan.
Ja, dank u voorzitter. En daarbij moet ook nog worden meegenomen dat middendure huurwoningen, dat is tot 135% van de liberalisatiegrens, ook al een korting hebben op de grondprijs. Dus ze hebben en een korting op de financiële bijdrage en op de grondprijs. En dat is waarom ik het hier ter sprake breng. Ik wil alleen met de collega's hier kijken, vinden wij het terecht dat we aan een betaalbare koopwoning 2 keer zoveel financiële bijdrage vragen. Dat is wat ik voorleg en ik denk dat we dat mooi in de tweede termijn kunnen bespreken. Want ik zie erg veel reacties voorbij komen, voorzitter. Dus zeker. Tot zover. Zeker.
Nou, dat belooft wat. Dan zijn alle aanwezige partijen hebben dan het woord gehad. Even voor de notulen. Forum voor Democratie, BVNL en 1 Haarlem en Meer zijn niet aanwezig. Dus dan geef ik nu het woord aan wethouder Nobel.
Voorzitter, dank u wel. Er zijn niet zo heel veel vragen gesteld, maar ik zal gewoon in de volgorde van sprekers de vragen die gesteld zijn aflopen. De eerste vraag kwam van het CDA en die vroeg van kunnen we weer net zoveel geld verhalen op ontwikkelaars zoals we dat hier ooit hebben gedaan toen we eigenlijk de Phoenixwijken met elkaar de grond uitstampten. En het eenvoudige antwoord is nee. Om 2 redenen. 1, we hebben niet meer zo heel veel eigen grond. Dus daar hebben we op dat moment natuurlijk heel veel winst gemaakt. Daarvan konden we ook heel veel investeringen doen. We liepen er vervolgens wel met elkaar tegenaan dat je op een gegeven moment die investeringen weer moet vervangen. En dat we die toen eenmalig zeg maar gerealiseerd hebben, dat is mooi. Maar ja, als de vervangingsinvesteringen dan om de hoek komen, is het ook wel fijn als je daar rekening mee houdt. Door die groeipijn gaan we nu ook weer een beetje heen. Hè, want veel wijken van toen moeten nu behoorlijk wat investeringen worden vervangen. En het tweede is, toen hadden we ook Phoenix-gelden. En die hebben we nu, zeg ik ook maar bij, helaas niet. En je ziet dat we wel op andere manieren subsidies krijgen. Maar ja, dat maakte toch ook dat de Phoenix-locaties zoals we die destijds hebben uitgerold, dat ze uitgerold konden worden op de manier waarop we het denk ik allemaal graag zien. Namelijk met meer ruimte, meer groen, ook ruimte voor parkeren en de ontsluiting is goed geregeld. Ja, dat is helaas allemaal kariger geworden.
Een interruptie van meneer Blom van het CDA. Gaat u gang.
Zou het kunnen om die grondposities te, via de voorzitter natuurlijk, te verstevigen door een actiever grondbeleid te voeren?
Meneer Nobel.
Dat zou kunnen en dat doen we soms ook. Daarom hebben we ook die 10 miljoen achter de hand voor als we denken dat het verstandig is om grond aan te kopen. Alleen als we grond aankopen zonder dat we er iets mee doen, dan staat het wel op de balans. En dan ja, heb je eigenlijk het tegenovergestelde effect, want dan heb je heel veel grond in bezit en ja, je doet er niets mee. Nou, dat is denk ik niet wat we met elkaar willen. En daartegenover staat dat op het moment dat je nu gronden aankoopt, dat 9 van de 10 keer dan niet meer gronden zijn waar je kunt bouwen. Want ja, die gronden zijn of al volgebouwd, dan wel vaak in handen al van ontwikkelaars die daar plannen hebben. Dus ik zie daar niet zo heel veel kansen. En dat is wel een mooi bruggetje overigens naar de vraag van GroenLinks. Want die vroeg, kunnen we niet nog actiever grondbeleid gaan uitvoeren? Ik denk dat we op dit moment al een heel actief grondbeleid hebben, onder andere in het stationsgebied. Ik denk dat we heel zorgvuldig met elkaar moeten afwegen wanneer kopen we wel of niet iets aan. Omdat dat toch ook maar beperkt kan. Dus nog actiever. Ja, is net hoe u het uit wil leggen, op het moment dat u misschien weer een verkoop voor uw neus krijgt, dan is dat het moment om er ja tegen te zeggen. Ik wil in ieder geval vanuit het college wel aangeven, dat is wel beperkt. We kunnen niet ongelimiteerd maar grond en panden aankopen. Dat kunnen we gewoon niet dragen.
Goed, een interruptie van meneer Beuzenberg. Is er gaan.
Ja, dank u voorzitter. Ik wil via u aan de wethouder vragen, van is het niet een idee om bij projectontwikkelaars die de grond al in handen hebben, om dat voor te stellen, dat je mag zoveel betaalbare koopwoningen of koopwoningen bouwen, maar je levert daarnaast ook gronden in voor sociale woningbouw. Het lijkt mij een hele simpele vraag of een methode om een tekort aan sociale woningbouw daarmee op te lossen. Bent u dat met de fractie van SRA eens? Want je topt eigenlijk de woekerwinsten een beetje af en je geeft dat door aan de maatschappij die zit te gillen om sociale huurwoningen en goedkope woningen. Begrijpt u?
Meneer Nobel.
Het klinkt wat omslachtig. Volgens mij hebben we gewoon in het woonbeleid namelijk met elkaar geregeld dat 50% van de woningen betaalbaar moet zijn. En daar zitten dus ook die sociale huurwoningen in. Als je zegt van nou, dit stukje mag u alleen vrije sector en daar alleen betaalbare woningen. Ik weet niet of dat verstandig is. Ik denk dat het verstandiger is dat je een percentage afspreekt met elkaar. Want anders ga je de ontwikkelaar al op een plot duwen van daar mag het alleen maar vrij en daar moet het per se sociaal zijn. Ik zou die planontwikkeling aan de ontwikkelaar laten. En als u zegt, ja, ik wil meer sociale huurwoningen, dan zou u dat kunnen realiseren door een ander percentage sociale huurwoningen. De vraag is wel, als dat omhoog gaat, in hoeverre zijn ontwikkelaars dan nog in staat om uiteindelijk met een project het rond te kunnen rekenen. Want sociale huurwoningen is samen met groen en parkeren toch een van de grote knoppen en ook de hoogte van kan iets wel of niet financieel uit.
Een vervolgvraag van meneer Buizenberg. Haal hem kort alstublieft.
Ja, dank u. Maar is de wethouder het niet met mij eens, of met de fractie van SRA eens, dat een projectontwikkelaar die wil sowieso bouwen en als de winst een klein beetje afgeroomd wordt om dat doel te bereiken, dan zal een projectontwikkelaar daar niet echt nee tegen zeggen. Of in ieder geval niet zeggen, nou, maar dan ontwikkel ik niet. En dan heeft u eventueel nog het instrument om de boel te onteigenen en het dan zelf in handen te nemen, toch?
Meneer Nobel?
Nee, we zijn niet helemaal met elkaar eens. Het heeft ook mee te maken dat we wettelijk gezien maar een bepaald bedrag bij een ontwikkelaar mogen verhalen. Natuurlijk, je kan veel meer vragen, alleen die ontwikkelaar kan zeggen, nou, doe ik het niet. Dat zien we ook gebeuren, hè? Dus er zijn plekken in Haarlemmermeer waar ontwikkelaars strategische grondposities hebben gekocht. Waar ontwikkelaars dan denken, nou, dan ga ik twee keer geld verdienen. Eén, ik heb goedkoop grond aangekocht en dan ga ik er vervolgens of doorverkopen, dan wel krijg ik de woonbestemming. Dan krijg ik daar geld en ik ga ook nog een keer woningen bouwen. Ja, dat mag als je wel gewoon aan ons woonbeleid houdt. En als je dan aangeeft, nee, maar ik kan het woonbeleid niet uitvoeren, dan zeggen we, ja, maar wacht even, u had uw gronden tegen een andere waarde aangekocht. Dus dat klopt niet helemaal het sommetje wat u ons voorhoudt. Dus op die manier proberen we bij ontwikkelaars natuurlijk wel gewoon af te dwingen dat ze ons woonbeleid uitvoeren. En daar zitten ook die betaalbare woningen in. Meneer Staal vroeg nog naar de macro-aftopping. En hoe zit dat? Hebben we daar ook wel überhaupt zicht op? Ja, alleen het gebeurt in de praktijk niet zoveel dat niet gehaald wordt. Alleen als het niet gehaald wordt, dan komen we dus ook terug bij de raad om dat aan te geven. Dat is het antwoord op uw vraag. En de VVD.
Een aanvullende vraag. Levert dat op bij meneer Staal? Gaat u gang.
Ja, dit triggert mij een beetje in de zin van dit komt eigenlijk nooit voor. Bouwen we dan niet veel te duur? Zit er dan niet veel te veel rendement? Moeten we niet naar die woonopgaves met een business case die wat meer schuurt, zodat we meer betaalbaar kunnen doen? Want volgens mij hebben we genoeg van die dure woningen. Moeten we vooral betaalbaar gaan? Gaat de kosten van het rendement? Misschien moeten we dan eens macro-aftopping toepassen, maar dan hebben we wel betaalbare woningen.
Dat lijkt me vooral een discussie voor de raad onderling, die de kaders opstelt. Meneer Nobel, gaat u gang.
Nou, er zijn een aantal zaken. Aan de ene kant heb je natuurlijk die macro-aftopping, eigenlijk het wettelijke kostenverhaal. En dat is dus wat je wettelijk kunt vragen. En daarin boven kun je andere eisen stellen. En dat doen we ook. Onder andere bijvoorbeeld in het woonbeleid, in het parkeerbeleid en noem maar op. Dus dat zijn extra zaken die je nog bij de ontwikkelaar neerlegt waar die aan moet voldoen. Dus volgens mij, ik denk dat het iets goeds is dat je niet zeg maar ziet dat op dit moment ontwikkelaars niet kunnen voldoen aan het wettelijk kostverhaal of over het algemeen niet. Alleen je ziet dat bij projecten, zeker nu in deze moeilijke tijd waar de rente is gestegen, de bouwkosten zijn gestegen, dat ontwikkelaars zeggen ja, de stapeling van eisen die u mee heeft gegeven, dat wordt ingewikkeld. En dan hebben we het weer over de 3-4 grote knoppen. Dus ja, ik denk dat we, volgens mij zeggen we hetzelfde. Dat gevoel heb ik in ieder geval. De VVD die gaf nog aan, maar dat is meer voor uw eigen tweede termijn. Van goh, zouden we dat niet anders kunnen doen? Het enige wat ik u mee wil geven ter overweging is dat de bijdrage zoals wij ze vragen, dat we daar echt hebben nagedacht over goh, ja, wat is vanuit draagkracht verstandig? En de kans dat je bij een middeldure huurwoning eenzelfde bedrag kan vragen aan een ontwikkelaar als bij een middeldure koopwoning is gewoon kleiner, omdat het een ander ja, businessmodel is. Dus dat wil ik u meegeven voor de slechtste informatie voor de tweede termijn.
U krijgt een interruptie van mevrouw Koolmoes van Hap nog, meneer Nobel.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, het gaat mij toch om de bedragen, want bijlage 2 net doorgenomen.
Maar wacht ook even, gaat u nu in op meneer Langenstein?
Ja, nee, aan het college dan. Okay. Want aan het college wil ik vragen, hoe kan het dat in het kader wat we hebben op pagina 35 andere bedragen genoemd worden dan in bijlage 2... Van het raadsvoorstel.
Mevrouw Koolmoes, ik denk dat u ook weet dat dit een technische vraag is. Dus ik ga de wethouder vragen om hier nu niet op te reageren en dat later schriftelijk te doen. En dan stel ik nu voor, want ik had het idee dat de wethouder heeft afgerond, dat bevestigt hij. Wil ik graag de tweede termijn open en meneer Hagemeijer gaat het spits afbijten.
Nou, ik had nog een vraag gesteld aan de wethouder over de impact tussen de huidige systematiek in opbrengsten en die volgens de omgevingswet. Ja, en dat doen we niet nu, want er is al ongetwijfeld een hele berekening aan te grond.
Nou, misschien is hij ook wel technisch van aard, maar meneer Nobel gaat het toch proberen.
Kunnen krijgen, heel graag.
Ja, we hebben u daar eerder ook wel over meegenomen in informatieve bijeenkomsten. En we proberen het zo in te richten dat we ook in de toekomst eigenlijk hetzelfde kunnen verhalen als dat we nu doen bij ontwikkelaars. Alleen door die omgevingswet verandert het. Dus de vraag is, gaat dat ook echt lukken? En dat is nu eigenlijk nog te vroeg om daar iets zinnigs over te kunnen zeggen. Maar we hebben zowel privaatrechtelijk als publiekrechtelijk nu een en ander ingericht om toch zoveel mogelijk te kunnen verhalen op ontwikkelaars. Wat we wel weten, en dat is wat de heer Blankenstein ook al aanhaalde, is dat voor woningcorporaties we in ieder geval niet meer die RIA-bijdrage kunnen vragen. Maar dat is zeker alleen voor de woningcorporaties dat wettelijk zo geregeld is. En dat hebben we ook in de prestatieafspraken met hen zo besproken, maar die komen nog naar je toe.
Goed, wie voor de tweede termijn? Ja, meneer Blankenstein, natuurlijk. VVD, gaat uw gang.
Ja, voorzitter, ik denk dat het onderwerp niet heel veel introductie meer behoeft. Maar wat ik dus met de collega's op dit moment wil bespreken is, zien zij het zitten om het verschil in bijdrage tussen de middenhuur en de betaalbare koopwoningen naar beneden te brengen, omdat dat gat nu ontzettend groot is. En dan zeg ik niet zoals de wethouder het zojuist voorstelt dat we het helemaal gelijk trekken. Ik zeg alleen, zouden we het verschil kleiner kunnen maken?
Dat is levert heel veel vingers op. En ik zag als eerste meneer Beuzenberg, dan meneer Staal, dan meneer Van Laar, dan mevrouw Koolmoes. Meneer Beuzenberg.
Ja, dank u voorzitter. Ja, ik ben het helemaal met de heer Blankenstein eens dat de woekerwinsten drastisch naar beneden gebracht dienen te worden. Ja, dat klopt. Daar zijn we het echt over eens. Maar om nou de projectontwikkelaars nog meer vol te douwen als dat zal voorgedouwd worden, met geld van mensen die het eigenlijk heel moeilijk kunnen betalen, nee, daar ben ik geen voorstander van. Dus is meneer Blankenstein het met de fractie van SRA eens dat er te veel gewonnen wordt aan een woning ten opzichte van de kostprijzen en dat maatschappelijk niet meer te verkopen valt?
Ik zou willen voorstellen om het een beetje behapbaar te houden en fijn om naar te kijken, is dat we nu even alleen een reactie geven op de vraag van meneer Blankenstein en dat we daarna nog met elkaar in gesprek kunnen. Want dat maakt het iets makkelijker te volgen. Meneer Staal, GroenLinks.
Ja, dank u wel. Het zou iedereen verbazen, maar ik ben met de VVD eens. De verhouding is scheef. Dat klopt. Als wij meer betaalbaar willen bouwen, dan moet die verhouding anders. Namelijk meer bijdragen bij dure woningen en minder bij betaalbare woningen. Maak betaalbaar woningen aantrekkelijk. Uitstekend idee van de VVD. Dank u wel.
Meneer Van Laar.
Ja, voorzitter, daar ben ik het ook mee eens. Maar ik ben ook wel benieuwd wat de heer Blankenstein dan vindt van de beantwoording van de wethouder. Want je kan je voorstel gewoon blind herhalen. Maar de wethouder heeft wel iets gezegd. En dat is, er zit een ander verdienmodel onder huurwoningen dan onder koopwoningen. Namelijk bij de koopwoning krijg je alles in één keer op je rekening gestort. En bij een huurwoning moet je heel lang wachten voordat je eindelijk een keer rendement gaat maken. Ten opzichte van je investering. Dus het is logisch dat je die minder om een bijdrage vraagt bij de realisatie van een woning. Vind ik een heel logisch argument. Ik hoor u geen reactie geven en uw voorstel gewoon herhalen. Dus wat de wethouder zei was onzin, vraag ik me af.
Nou, hij had er natuurlijk helemaal. Nou goed. Mevrouw Koolmoes, van de Hap, gaat u gang.
Ja, we gaan het behapbaar maken, voorzitter. Want dat vroeg u. Ik ga het proberen in Jip en Janneke taal. De woning bouwen, dat kost ongelooflijk veel geld. En daarna sluit ik me dus helemaal aan met zowel meneer Staal als meneer Van Laar. Ik zit gewoon in de goede hoek. Laten we de dure woningen nog duurder maken, zodat we ook heel veel lagere sociale huurwoningen, lagere de sociale koopwoningen, dat we die kunnen bouwen. Want daar moet gewoon geld op bijgelegd worden. En laten de mensen die hele dure huizen kunnen betalen, daar maar aan mee gaan betalen. Dankjewel.
Meneer Bier, D66.
Ja, ik denk als reactie op de VVD dat als we de prijzen meer in verhouding willen brengen, dat we gewoon een percentage moeten gaan toepassen.
Dank u wel. Wie wilde nog reageren? Meneer Hagemeijer, daarna mevrouw Hup.
Ja, uiteindelijk hebben we het over een verschil van €3500, wat een middelbare koopwoning dan duurder zou zijn. Nou, dat hebben die mensen waarschijnlijk binnen 3 maanden terugverdiend met de huidige huizenprijzen. Dus ja, ik vind het echt een non-issue.
Mevrouw Hup, Christine SGP.
Ja, ik ben me er nog een beetje op aan het bezinnen. Kijk, wij staan natuurlijk ook voor die betaalbare woningen. Maar om nou die dure woningen nog duurder te maken, ik weet uit eigen ervaring, dat was al duur genoeg. En ja, misschien had je er meer bij kunnen leggen, maar ik denk dat dat ook een beetje te gek is. Dus laten we kijken wat haalbaar is. Ik ben heel erg benieuwd wat de overkant dan gaat presenteren, wat dan mogelijk is in jullie visie. Maar ik blijf een beetje in het midden, voorzitter.
Wilt u nog reageren? Nee. Dan, meneer Blankenstein, zijn er best wel wat vragen nog gesteld in de reacties. Dus misschien wilt u daar op reageren.
Ja, zeker, voorzitter. Ik hoor het voorstel van GroenLinks. Zij willen dure koopwoningen nog duurder maken. Ik had ook niks anders verwacht van GroenLinks, maar laat ik u uitleggen waarom dat nou zo'n slecht idee is. De dure koopwoningen, dat is hier eigenlijk slecht verwoord. Het gaat hier namelijk over woningen die dan boven die NAG-grens zitten. Dat zien we allemaal als duur. Daar heb je natuurlijk nog ontzettend veel gradaties tussen. Maar wat gebeurt er nou op het moment dat we deze woningen nog meer financiële bijdrage gaan vragen? Dan worden die woningen nog duurder. En wat gebeurt er met door dat? Dan gaat de doorstroming op de woningmarkt slomer verlopen. Want de mensen die op dit moment dan in een betaalbare koopwoning zitten, kunnen minder makkelijk de stap maken naar een wat groter huis, omdat die woningen nog duurder gaan worden met het plan van GroenLinks. En daardoor komen er minder betaalbare koopwoningen die geen nieuwbouw zijn, niet vrij. Dus laat dat vooropstellen dat dat een ontzettend slecht idee is om dat te gaan doen.
Ja, nu wel laat ik tussendoor interrupties doen, ja. Want u spreekt GroenLinks aan. Meneer Staal, reageert u kort?
Ja, dank u wel, voorzitter. Wederom een goed idee van de VVD. Het verbaast me echt. Laten we inderdaad kijken of we andere grenzen kunnen stellen van die bijdrage. Dus laten we zeggen, nou, boven de 135 van de NAG-grens. Daar gaan we extra bijdrage aan vragen rond de 100% NAG-grens. Nou, een beetje gemiddeld. Uitstekend idee. Ik denk dat wij aan de slag gaan met een amendement. Dank u wel voor deze inspiratie.
Van Laar, kort.
Ja, voorzitter, de heer Blankenstein gebruikt hele grote woorden en schetst grote bewegingen. Maar als we 1.000 euro zouden verschuiven, dan gaat het toch allemaal niet gebeuren. Het gaat om woning van 500.000 en meer. Weet je, dan maakt 1.000 euro echt niet uit. Kunnen we allemaal, denk ik, uit ervaring.
Heer Blankenstein.
Ja, voorzitter, de uitleg die ik zojuist heb gegeven geldt nog steeds. Die geldt ook in de verschillende gradaties die je gaat maken. Het is doorstroming op doorstroming die je lastiger gaat maken met het idee van GroenLinks. Dus dat staat nog steeds, voorzitter. Dan nog het argument van de PvdA over dat huurwoningen verschillend verdienmodel hebben dan de koopwoningen. Ja, voorzitter, dat klopt ook. Maar rechtvaardigde dat we van deze ontwikkelaars 2 keer zo weinig geld vragen als aan een betaalbare koopwoning? En dat denk ik dat niet het geval is.
En meneer Beuzenberg, had u nog een vraag gesteld over de woekerwinst en of u het daarmee eens was dat die omlaag moeten? Bent u er weer? Meneer Blankenstein, meneer Beuzenberg, had u nog een vraag gesteld over de woekerwinsten van ontwikkelaars?
Ja, voorzitter, ik heb die cijfers niet paraat, dus daar kan ik geen uitspraak over doen.
Nou, meneer Beuzenberg wel, en die gaat nu een verduidelijkende vraag stellen. Gaat u gang.
Ja, voorzitter, die prijzen die zijn gewoon te berekenen. Als er een koopwoning van zoveel vierkante meter, dan deel je dat door de vierkante meters van de vraagprijs. En dan weet je precies wat die koopwoning kost. En de bouwkosten van zo'n woning kosten rond de 2500 euro per vierkante meter. Dus alle winsten die daartussen zitten, en ik heb daar een boekje een paar jaar geleden voor uitgebracht. En die heb ik ook aan de raad gegeven. En dat ging dan over Hyde Park. Nou, er werden zomaar 95, tussen de 75 en 9500 euro per vierkante meter gevraagd. Voor de bouwkosten van 2500 euro per vierkante meter. En dat zijn dan die woekerwinsten waar ik het over heb.
Nou,
en die kunnen, wat SRA betreft, drastisch naar beneden.
Ik denk dat het goed is als u dat boekje nog even overhandigt aan meneer Blankenstein. Want die zat toen, precies, die zat
heel
toen
goed idee. Wilt u er ook nog eentje?
Ik heb hem nog.
Oké. Okay.
Ja, die staat gewoon in mijn boekenkast. Meneer Bier, gaat u gang.
Ja, de VVD was uitgenodigd om te reageren op de reacties vanuit de raad. En ik heb nog geen reactie gehoord op het in verhouding brengen door het toepassen van een percentage.
Meneer Blankenstein.
Ja, voorzitter, ik denk dat idee lastig is, omdat we hebben gekeken naar de totale financiële bijdrage die nodig is. En die hebben we verdeeld per woningsoort. Dus ik denk dat het lastig is om hier in percentage te gaan spreken.
Ik heb het vermoeden dat meneer Bier daar niet mee eens is. Dat zie ik aan zijn gezicht. Meneer Bier, gaat u gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, het is heel simpel. In beide gevallen wordt met doelen gerekend. En dat sla je om naar een bepaald percentage of naar een opbrengst naar verhouding van de woningen die je verwacht te gaan bouwen. Dus volgens mij is dat helemaal geen probleem voor de rekenmeesters bij huisvesting.
Goed, zijn er nog mensen die op de stelling van meneer Blankenstein willen reageren? Zo niet, meneer Blankenstein, wilt u hem afsluiten, concluderen?
Ja, voorzitter. Ik vind het jammer dat er hier vanuit de Raad vrij weinig steun is voor dit voorstel. Ik denk dat we hierdoor namelijk de betaalbare koopwoningen betaalbaarder hadden kunnen maken. Helaas komen er grote plannen vanuit de linkerkant die voorstellen om de doorstroming op de woningmarkt compleet te slopen. En daardoor minder betaalbare koopwoningen beschikbaar te maken op de koopmarkt die geen nieuwbouw zijn.
Interessante conclusie. Wie mag ik een gelegenheid geven om een tweede onderwerp voor de tweede termijn in te brengen? Meneer Staal, GroenLinks, gaat u gang.
Ik had nog graag willen inbrengen in de tweede termijn om het college, ik ben het eens, er wordt actief grondbeleid gevoerd, maar van ons mag het nog actiever, juist omdat die eigen gronden, heb je gewoon een goede uitgangspositie om te ontwikkelen. Je hebt het zelf voor het zeggen, je kan een tender uitzetten, je hebt zelf je partnerselectiekeuze. Je kan zelf kijken, bijvoorbeeld door een open boekhouding, hoeveel rendement wordt hier gemaakt op dit project, vinden wij dit akkoord. Dus daarom zou ik eigenlijk bij de collega's willen inventariseren. Kunnen we tot een oproep komen gezamenlijk om het college een extra setje in de rug te geven om nog actiever te zijn. En ook met daar geven, op, nog even aan te geven van wat het college zei, ja, dan heb je grond op de balans staan en dan doe je er niks mee. Dat is juist het punt, doe er wel wat mee, ontwikkel het. En geef daar de prioriteit aan.
Eerst meneer Blankenstein, dan mevrouw Koolmoes. Meneer Blankenstein.
Ja, voorzitter. Ik wil via u aan de heer Staal vragen of de heer Staal denkt dat we hier de ambtelijke capaciteit voor hebben om actiever grondbeleid te gaan voeren.
Dan mevrouw Koolmoes, gaat u gang.
Ja, voorzitter. Ik denk juist dat we al een heel actief grondbeleid voeren. Maar dat het gewoon heel erg lastig is op het moment om grond te ontwikkelen. En dat we dan een beetje pas op de plaats maar maken met grond aankopen. Want wat moeten we met grond wat we gekocht hebben waar we niks mee kunnen doen? We zien het op meerdere plekken al. Bijvoorbeeld gegeven in Zwanenburg wordt niet gebouwd. Want de ontwikkelaar trekt gewoon skeutel in. Ze doen het gewoon niet op het moment. De prijzen zijn te volatiel, zeg ik geloof ik dan goed. Te fluctuerend, noem het maar op.
Nee, u zou Jip en Janneke, sorry.
Sorry. Dus we gaan, denk ik dat het college sowieso wel de opdracht heeft om het actief te doen dat we willen bouwen. Dat staat in het coalitieprogramma, dat weet u. Maar het is ook heel erg moeilijk om op dit moment grond te kopen waar het niet op ontwikkeld zal gaan worden voorlopig.
Meneer Blom, CDA.
Ik kan een heel eind met meneer Staal meegaan, want als hij goed naar mijn bijdrage had geluisterd, dan kwamen wij aardig overeen. Maar het voordeel van de gemeente is natuurlijk dat wij het bestemmingsplan kunnen wisselen op die gronden. Dus wij kunnen bepalen op welke gronden woningbouw of in ieder geval van bestemming kunnen wijzigen en daar de winst mee kunnen maken. En dat kan een ontwikkelaar natuurlijk niet. Een ontwikkelaar kan gronden kopen met de hoop dat de bestemming een keer gewijzigd gaat worden. Dus die dat is Jip en Janneke taal, mevrouw Koolmoes.
Wie nog als reactie op de vraag van meneer Staal? Nee? Oh, mevrouw Koolmoes, wilde u nog reageren op wat meneer Blom net zei?
Ja, maar misschien ter verduidelijking. Meneer Blom wil grond kopen. Dus dat kopen we al met een bepaalde plan daarvoor. Met een bepaalde bestemming misschien wel. En daarna moeten we die bestemming maar weer veranderen aan naar wonen. Het doet me heel erg denken aan iets waar we een hele grote problemen mee gekregen hebben. Maar misschien begrijp ik het verkeerd. Misschien kan u grond kopen die niet van een eigenaar is. Ik snap hem niet helemaal.
Meneer Blom.
Nou, ik kan het proberen nog een keer uit te leggen. Kijk, als een grond van een agrarische waarde naar een industriewaarde gaat, gaat hij van 10 euro per vierkante meter naar 300 euro per vierkante meter. Daar is winst te halen. En wij zijn de enige, de gemeente is de enige die het bestemmingsplan kan wijzigen.
Mevrouw Koolmoes.
Ja, dan heb ik het toch goed begrepen. Dus wij kopen agrarische grond waar de bestemming agrarisch op zit. En daarna gaan we het bestemmingsplan wijzigen naar wonen. Maar diegene die die agrarische grond aan ons verkocht heeft, ziet dan dat wij het bestemmingsplan gaan veranderen naar wonen. En ziet dus dat die, zacht gezegd, Jip Janneke taal genaaid is.
Nou, ik zou zeggen, speculant wordt de gemeente dan. Dus dat is iets minder netjes, of iets netter, maar iets minder. Maar meneer Blom, wilt u daarop reageren? Ja, dat wilt u.
Op het werkwoord wat mevrouw Koolmoes gebruikt heeft?
Nee, doet u maar op mijn suggestie. Dat was een nettere vertaling.
Nee, dit is gewoon een gebruikelijke situatie. De ontwikkelaar die zelf grond koopt bij agrariërs of andere grondeigenaren, die hoopt ook op een bestemmingswijziging waar die dus winst kan maken. Dus niks vreemds. Dus niks nieuws ook.
Meneer Staal, ik heb het idee dat uw vraag een beetje verdwijnt. Dus ik wil u vragen of u wil concluderen.
Ja, ik heb niet alle partijen gehoord, dus dat is jammer. Ik heb wel gehoord dat actief grondbeleid, hè, dat doen we al. Wat ons betreft, dan maar het signaal van ons en een paar andere partijen hier om dat nog actiever te gaan doen, wat ons betreft. Dus dan heeft de wethouder dat steuntje in de rug, in ieder geval van die partijen gekregen.
Goed, meneer Blankenstein, wilt u toch nog een laatste? Nee, want dit is afgesloten. U mag nu een nieuw onderwerp inbrengen.
Nee, ik wil graag dat de heer Staal mijn vraag beantwoordt, voorzitter.
Oh, herhaalt u hem nog even, want misschien is hij niet helemaal scherp meer.
Nee, ik wil de vraag aan de heer Staal, of de heer Staal denkt dat we als gemeente überhaupt de ambtelijke capaciteit hebben om actiever grondbeleid te gaan voeren.
Ja, we weten hem weer. Meneer Staal.
Ja, daar wilde ik heel graag nog op reageren. Begrijp ik dat de ambtelijke capaciteit niet ongelimiteerd is. Daarom zou ons voorstel ook zijn om te gaan prioriteren dat we eerst gaan bouwen op de eigen gronden die we hebben. Want die kunnen we beter, daar hebben we meer sturing op, hebben we meer zeggenschap in. Kunnen wij meer betaalbaar, we doen een tender, wij stellen eisen mee. Wij geven hoeveel procent betaalbaar, hoeveel procent sociale huur, hoeveel procent dure sector. Daar hebben we veel meer invloed op om dat te doen. Tevens kunnen we een open boekhouding daarbij voeren, waardoor we kunnen kijken welk rendement daar wordt geleverd. Of dat een beetje acceptabel is, hè? Dat er niet die woekerrendementen worden gehaald op woningbouwprojecten.
Meneer Blankenstein.
Ja, voorzitter. Als ik het goed begrijp, gaan we dus ontzettend veel meer ambtelijke capaciteit gebruiken voor een kleiner aantal woningbouwprojecten, want dat is wat er gaat gebeuren. We gaan per woningbouwproject wat wij zelf willen gaan realiseren met actief grondbeleid gaat meer ambtenaren vragen dan een private ontwikkeling. Dus wat GroenLinks hier voorstelt is minder bouwen, bouwen, bouwen. En we moeten juist meer bouwen, bouwen, voorzitter.
Meneer Staal.
Ja, mooi dat de fractie VVD zo voor bouwen, bouwen, bouwen is. En daarom denk ik dat we ook heel end met onze plannen mee kunnen komen. Want namelijk, bouwen op eigen grond gaat echt een stuk makkelijker. Want wij hebben regie, wij bepalen. Dus wij kunnen dat proces regelen. In plaats van dat we marktpartijen gaan helpen om hun bouwprojecten en hun winsten te faciliteren. Laten we het zelf doen.
Ja, gemeente.
Nou ja, dat is een interessante gedachte. Alleen, ja, mogen we dat als gemeente? Mogen wij ons als gemeente voorrang geven op een particuliere ontwikkelaar die iets wil gaan doen? Mogen zeggen, ja, sorry, u moet even wachten. Wij zijn nu zelf aan de beurt en dat blijft ook doen totdat wij klaar zijn. Dus misschien is het wel handig als iemand dat kan uitzoeken voor ons.
Meneer Staal.
Nou, volgens mij mogen wij gewoon zelf prioriteren welke woningbouwprojecten we eerst doen en welke later. Dus als wij zeggen als raad met z'n allen, we gaan eerst ontwikkelen op eigen grond, hè, om de voordelen die ik zojuist benoemde. Volgens mij kunnen wij dat gewoon als aan het college meegeven als opdracht om dat te gaan doen.
Meneer Hagemeijer en dan meneer Beuzenberg.
Ja, als je, dank u voorzitter.
Ik mag eerst. Dank u wel voorzitter. Begrijp ik dat wij dat kunnen doen, maar er komt een ontwikkelaar bij het ondernemersloket. Die zegt, ik wil graag dit en dit gaan doen. En dan zeggen wij, ja sorry, gemeente gaat voor. Ik weet niet of dat wettelijk zo mag dat je mensen gaat achterstellen of niet. Dus misschien nogmaals handig als iemand dat voor ons uitzoekt voordat we daar verder op ingaan.
Meneer Beuzenberg.
Dank u voorzitter. De gemeente die mag in principe natuurlijk bouwen. Want ja, we mogen ook een raadhuis bouwen. Het gaat wel niet zo goed, maar we mogen wel een raadhuis bouwen. Dus waarom zou je geen woningbouw mogen bouwen? Dat op de eerste plaats. Maar tegelijkertijd, en dat is ook wat GroenLinks aanhaalt. Waarom bouwen we niet eerst geven we niet eerst de grond uit van de gemeente zelf en maak je daar mooie projecten op en Inderdaad, met een tender. Ik hoop dat u dat met mij eens bent.
Nou ja, meneer Hagemeijer. Gaat u gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik bedoel niet zozeer dat we niet mogen bouwen, maar het voorrang geven met de inzet van ambtelijke capaciteit. Dat we zeggen, ja, sorry, de gemeente gaat eerst de ambtelijke capaciteit benutten. En pas daarna komt iemand anders aan de beurt. Ambtenaren zijn er voor iedereen. Dus mag je dan zomaar jezelf voorrang geven of niet? Dat was eigenlijk meer mijn...
Meneer Beuzenberg.
Nou, voorzitter, het gaat niet om het voorrang geven. Het gaat om dat je projecten... Misschien kan je wel een combinatie doen met een projectontwikkelaar en grond van jezelf. Dat je zegt van, nou, wij willen wel samen ontwikkelen, maar dan staat dat daar tegenover en daar tegenover. En de prijzen naar beneden drukkend. Hè? Want nogmaals... We hebben een maatschappelijk belang. En maatschappelijk belang is dat we goedkope woningen nodig hebben. Voor mensen die de dure woningen niet kunnen betalen. Dat lijkt SRA het belangrijkste, lijkt mij. Ik hoop dat jullie het daarmee eens zijn.
Wie? Ah, mevrouw Hofors, Forza.
Ja, dank u wel, voorzitter. Onze fractie denkt dat het een heel slecht idee is als de gemeente te veel op de stoel van de ontwikkelaar gaat zitten. Omdat op het moment dat de gemeente op de stoel van de ontwikkelaar gaat zitten, uit het verleden is gebleken dat dat niet altijd heel functioneel heeft uitgepakt. Dus ik denk dat we zeker niet moeten gaan werken met een voorrang voor gemeentelijke projecten. En daarnaast zien we ook heel sterk als wij met ondernemers en ontwikkelaars in gesprek gaan in de Haarlemmermeer, die zich melden bij het ondernemersplein met hele goede ideeën, dat ze vaak verdrinken in een soort zwart gat. Dus het lijkt me eerder zaak dat we dat soort problemen gaan oppakken en kijken hoe we dat kunnen verbeteren.
Meneer Staal.
Ja, ik vraag me af via de voorzitter hoe Forza dan de afgelopen jaren van woningbouwontwikkeling in de Haarlemmermeer heeft ervaren. Want volgens mij zijn er vooral heel veel dure woningen, dit is eigenlijk de staande praktijk, gerealiseerd. En niet de woningen waar we eigen behoefte aan hebben, de betaalbaarheid. En ook op dat stukje van, ja, kan het niet zo zijn dat we een ondernemer wegsturen als hij met een aanvraag komt. Ja, volgens mij weten we allemaal dat we... capaciteitsschaarste hebt, dat niet alles kan. Dus dat betekent ook dat we moeten prioriteren. En dan zeggen wij, nou, doe je eigen gronden eerst. En natuurlijk is dat vervelend als dat blijkt dat andere projecten moeten wachten. Maar dat moet nu ook. We hebben niet al die ambtelijke capaciteit. We moeten prioriteren.
Ja, mevrouw Hogevorst.
Ja, kort drie dingetjes. Het eerste is gewoon, wat als een ondernemer bij het ondernemersplein komt met een goed idee voor betaalbare woningen, dan verdrinkt die in de bureaucratie. En soms horen ze ook wel een afwijzing, maar geen reden daarvan. Er wordt niet altijd meegedacht, terwijl er echt goede en betaalbare ideeën tussen zitten. Wonen met zorg, sociale woningen, noem maar op, aan de IJweg ook. In Nieuw-Vennep heb ik meerdere voorbeelden gezien. Het tweede punt is dat ik een paar keer bij een ontwikkelaar in de boeken heb mogen kijken. En dan zie ik gewoon dat ze met een winstmarge werken van 8%. En dat er dan heel erg vanuit de gemeente bepaalde druk wordt gezet met het financiële plaatje. Waardoor het voor de ontwikkelaar niet meer haalbaar wordt. En het is ook zo dat met de betaalbare woningen... daar moet iets tegenover staan om het rendabel te maken, om het haalbaar te maken. Dus je kan wel de dure woningen nog duurder maken. Je kan ook zeggen, er moeten meer betaalbare woningen komen. Maar ik denk dat je dan eerder moet kijken of al die klimaatsancties die aan woningbouw gehecht worden, die nemen 40.000, 50.000 euro per woning aan kosten met zich mee. En die worden dan weer verrekend op onze belastingbetaler.
Nee, dit duurt heel lang nu, dus ik ga u afkappen. Meneer Bier, D66.
Ja, voorzitter. Misschien is het interessant voor de Raad om een keer kennis te nemen van een onderzoek van deze zomer, waarin het gebleken is dat woningen met een energielabel categorie C tot wel 10% meer mogen kosten, omdat ze heel veel opleveren voor de bewoner. Daarmee reagerend op de reactie van Forza dat het allemaal maar kosten zijn. Nee, het levert ook heel veel besparingen op.
Eerst, mevrouw, wilt u hierop reageren, mevrouw Hogevorst? Nou, dan mag u eerst en daarna mevrouw Koolmoes. Gaat u gang, mevrouw Hogevorst.
Dank u wel, voorzitter. Nou ja, die tegemoetkoming die ze dan weer krijgen omdat het betaalbaar wordt, dat komt weer uit de zak van de belastingbetaler. Dus dan ben je je eigen huis aan het betalen en eigenlijk ben je ook nog aan het bijdragen aan het huis van een ander. Dus dat is helemaal niet zo rooskleurig als u schetst.
Ik hoor vanuit mijn rechterzijde een hele verstandige meneer, niet meneer Nobel, maar meneer Blom, zeggen, zullen we weer teruggaan naar het onderwerp van vanavond, het thema grondbeleid. En dat vind ik eigenlijk een hele prettige en verstandige opmerking. Dat gezegd hebbende, hoop ik dat u daaraan wil meewerken. U wilde nog, mevrouw Koolmoes, iets...
Volgens mij is dat het grondbeleid, want meneer Beusenberg en meneer Staal hadden het over de gemeente laten ontwikkelen, de grond laten ontwikkelen. Nou, dat is grondbeleid, denk ik. En ik heb echt een beetje moeten nazitten denken van hoe zouden we... En toen dacht ik aan het gelijkheidsbeginsel. Is dat fair om een voorrang te geven als je het zelf gaat ontwikkelen, wat ik al geen goed idee vind. Ik ben van schoenmaker, blijf bij je leest. Ik ga geen huis bouwen, dat lijkt mij niet. En de ambtenaren hier willen dat ook helemaal niet, denk ik. Maar is het eerlijk als wij zeggen tegen een ontwikkelaar, wij nemen je bij de hand en wij gaan mee en dan heb je voorrang, want dan beginnen we eerder. Terwijl andere ontwikkelaars ook staan te wachten. Ik heb het idee dat we dan een soort van discriminatie gaan uitvoeren. Ook op meneer Stalo, want het was u niet alleen. U legde er ook alleen nog wat meer de nadruk op. En daar wilde ik toch nog even op reageren dat dat volgens mij dus echt niet kan. Want we zitten met dat gewoon niet eerlijk is.
Heel veel vingers. Eerst mevrouw Hogevoort.
Ja, voorzitter, dank u wel. Verrassend genoeg ben ik het dit keer helemaal met mevrouw Koolmoes eens. Dus dat wilde ik even bedanken.
Dank u wel, meneer Staal.
Ja, ik denk ter verduidelijking van dit. We gaan niet zelf woningen bouwen. Het voorstel is om grond bouwrijp te maken en tender uit te zetten naar de markt om daar te ontwikkelen. Alleen wij zijn degene die dat doet. Die opdracht geeft naar de markt om dit te gaan doen met zoveel betaalbaar, zoveel sociaal. Dus het is niet dat we zelf stenen gaan stapelen.
Dank u wel, meneer Beusenberg.
Ja, dank u, voorzitter. Ja, dat vind ik toch een rare suggestie van mevrouw Koolmoes. Want we gaan niet zelf bouwen. U heeft zelf ook ingestemd met het raadhuis. Terwijl de grond die erachter ligt, achter dat raadhuis, was ook van de gemeente. Nou, waarom dan niet ook die woning bouwen? Hè? Als je dan toch zegt, ja, mag de gemeente dan geen woningen bouwen, maar wel een raadhuis? Dus dat begrijp ik niet. En als je dan in de gelegenheid komt om een heleboel woningen te bouwen, zoals er nu straks gebouwd gaat worden, door een projectontwikkelaar op grond van de gemeente, achter het nieuwe raadhuis, ja, dan denk ik dat je de plank helemaal mislaat. En zeker met wat er aan de hand is met die bouwkosten van het raadhuis. Dus als je dan al een goede positie hebt, een grondpositie, dan moet je hem ook wel op een juiste manier uitbuiten. En niet op deze manier, lijkt mij.
Ik heb het idee dat er een nieuw boekje aankomt, meneer Beusenberg. Ik heb het idee dat er een nieuw boekje aankomt.
Voorzitter, ik zal er ook een over u schrijven. Goed? Maar het wordt maar een klein boek.
Nou, er staan heel veel plaatjes in, denk ik ook. Het wordt een heel leuk boek. Meneer Bier.
Ja, de heer Staal haalt het bijna de woorden uit mijn mond. Het gaat niet om zelf bouwen. Het gaat om bouwen op eigen grond of grond van de gemeente en daar een initiatief ontwikkelen. En daarmee zijn we misschien wel ver af van het onderwerp van vanavond, namelijk strategisch grondbeleid. En waar we kopen, waar we verkopen of iets willen gaan doen. Dank u wel.
Meneer Van der.
Ja, voorzitter, we hebben net het beleid vastgesteld waarin we aangeven wie voorrang krijgt bij deze gemeente als het gaat om het ontwikkelen van grondposities. En volgens mij hebben we daar allemaal voor gestemd, dus laten we dat niet nog een keer gaan discussiëren. Het is wel een goede oproep om trouwens maar 1 of 2 keer per jaar over het grondbeleid te discussiëren in deze gemeenteraad, want we doen het nu elke maand. En dat leidt nogal eens tot fluctuaties, zullen we maar zeggen. En ik wilde ook even schetsen dat de realiteit gelukkig iets ingewikkelder in elkaar zit dan dat er alleen maar projectontwikkelaars zijn die heel veel geld verdienen en de gemeente. We hebben ook nog gewoon sociale ontwikkelaars die geen winst maken. We hebben woningcorporaties, we hebben coöperaties, we hebben kleine ontwikkelaars die een keer iets doen, één keer in hun leven hun agrarische bedrijven omzetten in een aantal woningen. Dus we hoeven niet één, ik denk dat we het te veel versimpelen als we alleen maar schetsen alsof de gemeente tegen hele dure projectontwikkelaars aan het vechten is. Volgens mij in Haarlemmermeer gaat het best wel goed met die mix, eerlijk gezegd. Dat wil ik alleen even toevoegen.
Dank u wel. Ik denk, meneer Staal, dat het tijd wordt om dit onderwerp af te ronden. Gaat u gang.
Ja, dank voorzitter, vond ik ook eigenlijk. Ik denk dat er niet echt eenduidig is. Ik denk een mooie discussie tussen neoliberale kijk op de woningmarkt of de volkshuisvesting. Daar kwamen de partijkleuren mooi naar boven. Dank u wel.
Goed. Is er nog? We hebben nog een half uurtje. Gaan we daar gebruik van maken? Zijn er nog onderwerpen? Ik zie nee schudden. Nou, dan wil ik u allen hartelijk danken voor uw aanwezigheid en bijdrage. En vertel ik u als laatste dat hierover wordt gestemd op 18 januari in het nieuwe jaar. En meneer Van Laar, dank u wel. Fijne avond.
Maak ik niet meer mee.